Goedemorgen, broeders en zusters. Even de techniek op orde gebracht. En dan gaan we over tot het levende woord van God. Wat ik u graag wil openen in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 18. Deze dagen zo voor het kerstfeest, waar men dan de komst van de Heer verwacht, hè, dat hoor je nog wel eens om je heen. De tijd wordt wel genoemd de adventstijd. Adventus, komst van de Heer. Wij verwachten uiteraard zijn komst in de lucht, want we weten dat de Heer lang gekomen is en ook voor ons de zaligmaker is geworden. Maar toen de Heer Jezus voor Pilatus stond, vlak voor zijn kruisdood, werd hij door hem verhoord. En dat lees ik u in Johannes 18, vers 36. Daar staat: Jezus antwoordde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Nu niet, straks wel, want in de wederkomst zal de Heer wel degelijk zijn koninkrijk op aarde oprichten over Israël en de volkeren. Maar in deze tijd, na het lijden en het sterven en met name sinds de opstanding, is het koninkrijk wel gekomen, maar niet van hier, niet over het Joodse volk. Want in die dagen werd immers gepredikt: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Maar men heeft de koning afgewezen. Men heeft de Messias gekruisigd. Overigens conform het plan van God. Het was noodzakelijk om als middelaar tussen God en de mensen te fungeren voor onze Heer. En sindsdien werd ook het koninkrijk gepredikt eerst aan Israël. Maar ja, zij hebben met de woorden uit de gelijkenis tegen de Heer gezegd: wij willen niet dat deze koning over ons is. Niettemin, het koninkrijk is wel gekomen, maar dan als hemels koninkrijk. De Heer is nu gezeten op de troon der genade als onze koning en hoge priester die voor ons bidt. En wij mogen dus deel uitmaken als geleden van de gemeente van zijn hemelse koninkrijk. Maar de aardse kant van het koninkrijk komt wel degelijk. Dat is wat de Heer nu eigenlijk ook zegt. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Maar straks zal het wel zo zijn. Zoals in vele schriftplaatsen in het Oude Testament werd aangekondigd. Denk aan de bekende woorden van Jesaja 9, waar geschreven staat dat de troon van David voor eeuwig zou bestaan. En dat wordt gezegd van: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem, en een van die namen is Vredevorst. En er komt nooit een einde aan de heerschappij en dat koninkrijk waar David die belofte van God over kreeg, staat erbij in Jesaja 9. Maar dan vers 37, daar staat: Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. En dan komt die bekende uitspraak, of misschien wat minder bekend. Want waarvoor is nu de Heer eigenlijk in de wereld gekomen? En dat zegt hij hier: hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zei tot hem: wat is waarheid? En als je dat gezegd had, ging je wederom uit de Joden en zei tot hen: ik vind geen schuld in hem. Wat is waarheid? Was de vraag van Pilatus. Bij hem stond dat niet vast. Bestaat er überhaupt zoiets als een absolute waarheid? Bestaat dat? Een waarheid die onaantastbaar is, die altijd blijft. Bestaat die? En u zult ongetwijfeld zeggen als kinderen van God, jazeker, de waarheid, dat is de waarachtige God. Dat is de Heer Jezus Christus die van zichzelf zei, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. We hebben hier zwart op wit het woord der waarheid. De woorden van de levende God. En als u een kind van God geworden bent, hebt u de Heilige Geest ontvangen. En dat is de geest der waarheid. Waarvan de Heer Jezus zei dat de Vader die zou zenden als hij naar de Vader zou toegaan. Opdat hij u zou leiden in al de waarheid. Waarvan de Heer Jezus zei, Johannes 17, uw woord is de waarheid. Vader, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus het bestaat wel degelijk. Maar als je het mensen in de wereld vraagt, dan zeggen ze, waarheid, ja, dat is subjectief. Jij vindt dit, en u vindt dat, en dat is voor jou waarheid. Dan wordt het dus subjectief, aan de persoon gebonden. En dan is het zeer onzeker allemaal. En we leven momenteel in een wereld waarbij zoveel informatie over ons heen komt dat je niet meer weet wat eigenlijk waar is en wat niet. Dat is trouwens ook een van de tactieken van de boze, de Satan, om de mens vandaag de dag door allerlei media, sociale media, met zoveel informatie te overspoelen dat ze niet meer kunnen onderscheiden, van nature tenminste niet, wat nou waar is en wat niet. Er bestaat heel veel nepnieuws. Er bestaat veel fake news, zoals dat dan heet. En onderscheid dan maar eens wat waar is. En sommige christenen ook verliezen zich in het onderzoeken van allerlei internetsites om te kijken wat er staat over het corona gebeuren, over de Great Reset of het merkteken van het beest of noem maar wat op. En dat zijn dingen die vandaag de dag dan zo'n rol spelen. Dat ze soms niet onderscheiden, dat ze niet meer aan de studie van de echte, betrouwbare bron van de waarheid toekomen. Dat is ook een gevaar waar wij als christenen wellicht op alert zouden zijn. We hebben de enige bron van de waarheid van God toevertrouwd gekregen. Dat is het woord van God. Het is het enige wat we nodig hebben. En als de Heer Jezus hier zegt dat hij in de wereld gekomen was en daartoe geboren was om van de waarheid getuigenis te geven, dan betekent het eigenlijk al dat in een wereld waarin hij kwam ook al veel leugen merkbaar was. Dat is wat de Heer Jezus ook zei tegen zijn Joodse tijdgenoten. Gij zijt uit uw vader de duivel. Het zal je maar gezegd zijn. Wat staat er in Johannes 8? En gij wilt de begeerte van uw vader de duivel doen. En hij is de leugenaar van de beginnen. En hij is in de waarheid niet staande gebleven. Oorspronkelijk was hij dus nog in de waarheid. Als die geschapen cherub die God gemaakt had. Maar hij werd hoogmoedig. Jesaja 14, Ezechiël 28 is wel bekend. En was niet tevreden met zijn positie, zijn hoge positie. En wilde zich verheffen boven de sterren Gods. En zich aan de allerhoogste gelijk maken. En dat werd zijn val. Want hoogmoed komt nu eenmaal voor de val. En sindsdien is hij de leugenaar. En we zeggen wel eens, ook vandaag tegen elkaar, in deze wereld, de leugen regeert. En eigenlijk is dat geen vreemde opmerking. Want de Bijbel leert ons dat heel de wereld ligt in het boze. En Johannes 5. Heel de wereld ligt in het boze. En we worden ook opgeroepen om ons te bewaren van de afgoden die in de wereld zijn. Dat wat voor ons meer waarde heeft dan de Heer zelf, dat zou je als een afgod kunnen beschouwen. Maar de Bijbel zegt er ook bij, en dat lees ik even met u in 1 Johannes 5. Vanaf vers 18. Daar staat: wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt. En dat nieuwe leven is uit God geboren, dat kan niet zondigen. Ons vlees, ons oude leven, nog wel. Maar als we in het licht willen wandelen, weten we ook dat we een hoge priester hebben die ons daarvan reinigt. En dan staat er, en wie uit God geboren is, die bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. En we zijn wel ontrokken aan de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Maar de duivel is heel erg actief, juist binnen de kring van de christenen, om daar invloed te krijgen, ook vandaag de dag, via leringen. Angst is ook een van de dingen die ook onder de christenen vandaag de dag een rol speelt. Hoe vaak leest u niet in de schrift, vrees niet. En als je vrees hebt, breng het dan bij de Heer. Hij zorgt toch voor je, het is net al aangehaald. Werpt al uw bekommernis op de Heer, want hij zorgt voor u. Prijst God. Daar mag je van uitgaan. En dan staat er in vers 19. Wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld ligt in het boze. Dus in de invloedssfeer van de boze. Hij wordt niet voor niets de overste van deze wereld genoemd. En de Heer Jezus noemt hem zo. Dus die erkent dat ook. Maar ook al weten wij dat Christus als de levende Heer alle macht in hemel en op aarde heeft. Wij zien dat vandaag nog niet, hè, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Het is wel zo dat de Satan die macht heeft tot op dat niveau dat de Heer het toelaat vandaag de dag. Dat wel. Uiteindelijk zal de Heer toch wel in zijn wederkomst de werking van de boze teniet gaan doen. Hij zal hem uiteindelijk op aarde werpen, vervolgens in de afgrond. En tenslotte komt hij dan ook nog in de poel des vuurs waar hij zijn definitieve plek krijgt. Dat is allemaal wat in het woord van God aan ons meegedeeld wordt. Maar tot op heden werkt hij met zijn overheden machten in deze wereld. En daar hebben wij ook een strijd tegen. En die strijd is feitelijk om vast te houden aan de waarheid. Om te blijven staan op de beloften van onze God die in het woord van God staan. De Heer kwam daar om daarvan getuigenis te geven. En hier lezen we dan, ook al weten we dat heel de wereld in het boze ligt, doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Ziet u hoe welke positie wij hebben in Christus? Wij zijn in de waarachtige. En dat woord waarachtige betekent niet dat het een beetje waar is. Dat is een achtervoegselachtig. Als iets geel is en we zeggen het is geelachtig, dan kan het iets van geel hebben. Ook een geel, goudgeel of kanariegeel. Maar het is geelachtig. Maar dit woord heeft niet zo'n betekenis. Wij zijn in de ware. De waarachtige. Hij die de waarheid zelf is. En als Pilatus dan zegt, wat is waarheid, heeft hij niet doorgehad dat de waarheid en persoon vlak voor hem stond. Hij was de weg. En hij was de waarheid. En hij was het leven en hij is het nog steeds. En alleen door hem komt men tot de Vader. Dat hebben wij gedaan. En wij zijn dus in die waarachtige. En we hebben dus de waarheid van Gods woord ontvangen. Als een pond, waar we ook van de Heer van lezen, doet handeling daarmee totdat ik kom. Wees daarmee bezig. Laat het woord werken in je leven. Laat de waarheid in je leven centraal staan. Want wat doet de waarheid? De waarheid maakt ons vrij. Niet alleen op het moment dat je tot geloof komt, word je vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde en van de dood en van de wet en van de macht van de boze. Maar ook maakt ons vrij in ons denken. Naarmate je de informatie uit het woord van God tot je neemt, leer je ontdekken wie je bent in Christus. En hij verandert ons in ons gemoed, in ons denken. Dat is ook wat de Bijbel ons voorhoudt. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. beproevende de heilige en volmaakte wil van God. En de Heer kwam dus om van die waarheid getuigenis te geven. Natuurlijk lezen we ook andere schriftplaatsen waar toen de Heer in de wereld gekomen was als zaligmaker de wereld. Of om de zonden van de mensen te dragen. Dat hoort er allemaal bij. Maar als hij tegen Pilatus dit zegt, dan zegt hij: daartoe ben ik geboren. Daartoe ben ik gekomen om van de waarheid getuigenis te geven. En een iegelijk die uit de waarheid is, die hoort mijn stem. Denk aan de schapen van de goede herder. Als je uit de waarheid bent, hoor je dus bij de goede herder. Want van de goede herder staat geschreven dat hij zijn schapen het eeuwige leven geeft. En zij volgen mij en zij horen naar mijn stem. Hebben wij gedaan als het goed is. En doen we nog steeds. Luisteren naar het woord Gods. Wat waarheid is. Er was eens een PKN-predikante die zei het volgende: iedere godsdienst bevat waarheid en samen omvatten ze de hele waarheid. Ik heb erachter gezet met hoofdletters leugen. Dat klopt namelijk niet. Want het christendom, het ware christendom, waar Christus centraal staat, is uniek. De Heer Jezus zei: ik ben de weg en de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen andere weg. In onze jeugd hadden we bijeenkomsten en was er één weg. Vingen omhoog. Eén weg, Jezus. Er is maar één weg. Tot God de Vader. En hij is die waarachtige. Als je het woordenboek onderzoekt, dan krijg je ook die betekenissen. Iets dat waar is. Dat wat in werkelijkheid zo is. Je hoeft aan het woord van God nooit te twijfelen. Het is volkomen waar. U kent het spreekwoord wel: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk zal de waarheid zegevieren. Maar tot op vandaag de dag regeert nog steeds de leugen in de wereld. En het is aan ons de taak als gelovigen om dat te onderscheiden. En het is de Heer die door zijn geest ons dat leert ontdekken. Ik kom uit Friesland. Er zijn hier nog een paar mensen uit Friesland. Heb ik net gemerkt. Daar hebben we een uitspraak. Die is ook wel mooi. Er staat: de wierheid gaat een skelloert. Kent u hem? Ja. De wierheid gaat een skelloert. Dat betekent zoiets als: de waarheid heeft een scherp geluid. Die klinkt hard. Want dat is ook zo. Als je geconfronteerd wordt met de waarheid, kan dat heel hard klinken. Omdat je al die gedachten hebt dat je misschien wel waar was. Of niet in de leugen leefde. Waarheid kan zeer confronterend zijn. Het was ooit de bekende reformator Luther die heeft gezegd. Luther die zei: de waarheid heeft nooit veel woorden nodig. Dat is ook zo. Iets is waar. Daar hoef je niet veel woorden aan toe te voegen. Ook al heeft Gods woord ons 1000 bladzijden en meer gegeven. Het is compleet waarheid. Maar de leugen, daar heb je telkens meer woorden voor nodig. Heb je één leugen uitgevonden, dan moet je de volgende eraan toevoegen om het weer recht te praten. Krom te praten, moet ik eigenlijk zeggen. Want zo gaat het met leugens. En ik vond een hele mooie uitspraak van iemand die zei: de waarheid is nergens lid van. Ja, is nergens lid van. Ook van geen partij, geen stroming. De waarheid is nergens lid van. Wij mogen lid van de waarheid worden. Van Christus. We mogen lid worden van zijn lichaam. Dat is zijn gemeente waarvan hij het hoofd is. Zo is het eigenlijk. De Bijbel zegt in Deuteronomium, laten we dat eens lezen, hoofdstuk 32, Deuteronomium 32 vers 4. Daar staat: woorden van Mozes, daar staat geschreven over de Heere, Jehovah, onze God. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gerichten. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. In Psalm 111, vers 7 staat: de werken van onze God zijn waarheid. Dus onze God is in zijn wezen waarheid. En daarom ook licht. Want God is licht. Het is opvallend trouwens, als je de woorden die met waarheid vertaald zijn in het Oude en ook in het Nieuwe Testament opzoekt, dat daar toch wel een aantal mooie dingen over te zeggen zijn. In het Oude Testament worden twee woorden gebruikt in het Hebreeuws. Het ene woord is emet. En dat schrijf je met een alef, een meem en een taf. Begint met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. De alef. En als je die ervan afhaalt van het woord aemet, dan hou je het woord moed over. En dat kun je verbinden met het werkwoord moed of mavet, als zelfstandig naam, dat betekent dood. Sterven. Dus waarheid, als je de ene vanaf haalt, als je de eerste letter die op God wijst, want God is één, er vanaf haalt, blijft over sterven, dood. Dat is precies wat van de mens ook in de Bijbel staat geschreven. De mens is dood en in zonde en in misdaden van nature. Ook al leef je in deze wereld, je bent gedoemd helaas om uiteindelijk te sterven, want het loon der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En Hij is de waarheid. En als je met God verbonden wordt, met die één erbij, dan heb je deel gekregen aan de waarheid. En in de waarheid is het leven. Het andere woord wat met waarheid vertaald wordt is emuna. We kennen daar ons woord amen nog in. Het terug. En dat betekent ook waarheid en getrouwheid. Maar als iets waar is, dan is het ook trouw. Onze God is waarachtig en Hij is betrouwbaar. Dat zegt Romeinen 3. God is waarachtig en helaas, alle mens is leugenachtig van nature. Het is geen compliment voor de mens, maar dat is wel zo. Maar het hoeft niet zo te blijven. Als je kind van God wordt, leer je de waarheid kennen. En dan zegt de Bijbel ook: liegt niet meer jegens elkander, maar spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste. Omdat wij elkanders leden zijn. We horen bij elkaar. En we horen bij Christus die de waarheid is. Dan past de leugen daar niet meer in. Thuis. Het woord is emuna. En ook dat begint met die eerste letter, de alef. En de stam is eigenlijk het woord aman. Aman, ons woord amen. En als je dat loshaalt, die A, eerste letter, en dan blijft over het woord man. En dat is het bekende woord voor manna. Eigenlijk is amen hetzelfde als ik ben het manna. En in Openbaring wordt gesproken over gelovigen die overwinnen, dus trouw blijven aan het geloof, dat hun beloofd is dat ze zouden eten van het verborgen manna. Het levende brood. Christus. Het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Opdat Hij het leven der wereld zou geven. Dus precies wat de Bijbel ook in 1 Johannes zegt. Hè? Dat God zijn zoon in de wereld, zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door Hem. Door Hem. Dan moet je wel deel hebben aan die waarheid. Moet je deel hebben aan Christus. En het woord amen, wat feitelijk in het Grieks dan gebruikt wordt, wat de Heer Jezus verschillende keren gebruikt, daar zegt hij: voorwaar zeg ik u. En dan doet hij een uitspraak. Dat begint met het Griekse woord amen, amen. Voorwaar is dat. En wij gebruiken amen ook vaak als een slot van een gebed. Om daarmee aan te geven dat we dat ook voor zeker achten, voor waar achten. Het zij zo, het mogen zo zijn, maar bij God is dat waar. Hij is de Amen. Openbaring 3 vers 14 spreekt de Geest tot de gemeenten, maar dat is Christus. En hij zegt, dit zegt de Amen, de trouwe en de waarachtige getuige. Het begin der schepping Gods. Dan heb je ze bij elkaar. Dit zegt de Amen, de waarachtige, de ware, en ook getrouwe getuige van God. Precies zoals de Heer Jezus zei, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ter waarheid getuigenis geven zou. Hij is die waarachtige getuige. En heeft het getuigenis ook in ons gelegd, opdat wij zouden kunnen spreken van de waarheid die wij zelf hebben leren kennen. Van de Heer Jezus Christus, die de weg tot zaligheid is. Als we naar Psalm 31 toe gaan, dan zien we woorden van de Heer Jezus. Tenminste, in deze psalm wordt verwezen naar de Heer Jezus. Zoals vele psalmen ook christocentrisch zijn, spreken ze over onze Heer in de eerste plaats. En in Psalm 31, vers 6, herkennen we dat denk ik wel heel gemakkelijk. Daar staat, in uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. En we weten, het zal bij u in de Bijbel ook voorbij vermeld staan als schriftverwijzing. En Lucas, hoofdstuk 23, vers 46 staat er bij mij bij. En dat is de tekst waar dan de Heer Jezus aan het kruis hangt en dan een van de laatste woorden zegt, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. En hij gaf de geest. En hij stierf voor u en voor mij. Maar prijst God, hij leeft. En hij noemt zijn hemelse Vader de God der waarheid. Hoe zouden wij ooit twijfelen aan dat feit als zelfs de Heer Jezus dat zelf zegt. Hij noemt zijn Vader die hem gezonden heeft in de wereld om getuigenis af te leggen van de waarheid. Die noemt hij, gij God der waarheid. Hij is die waarachtige God. Misschien zijn we het ons niet altijd bewust, maar dat boek met die zwarte kaft of een andere kaft, dat is toch wel het woord van de levende God hoor. En dat is waarheid in zichzelf. Laten we ons dat bewust zijn. Het is natuurlijk de Heer Jezus die door de Vader gezonden werd in de wereld als de waarachtige, die ook spreekt over zichzelf als de waarheid. En van de Heer Jezus staat bijvoorbeeld geschreven in het evangelie van Johannes hoofdstuk 1 vers 14. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Vol van genadige waarheid. Want de wet is door Mozes gekomen. En de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Nieuw verbond. Genade en waarheid zijn door de Heer Jezus gekomen. Hij is de middelaar van dat nieuwe verbond. En wij mogen leven onder dat nieuwe verbond. Want de Bijbel zegt dat de Heer ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. En we kunnen dus in de waarheid wandelen. Dat is wat Johannes in zijn brieven zo blij om is aan de gelovigen aan wie hij schrijft. Ik verblijd mij erom dat jullie in de waarheid wandelen, gelijk God ons een gebod gegeven heeft. In de waarheid wandelen wil zeggen trouw blijven aan het geschreven woord van God, dat in onze harten geplant wordt. Zodat we ook leren te verstaan wat waarheid is. Ik ga even met u naar Psalm 119. Psalm 119, een psalm die over het woord gaat in zijn geheel. En daar staat in vers 86... Al uw geboden zijn waarheid. En u weet wel, geboden is een van de synoniemen uit deze psalm voor, voor het woord in het algemeen. Al uw geboden, zegt vers 86, zijn waarheid. Zij vervolgen mij met leugen, help mij. Als er op iemand van van toepassing is, het is wel op de Heer. Hè? Hij werd omringd door nota bene religieuze Joodse mensen. Die allerlei listige aanslagen uitvonden om hem ten val te brengen. Ze vervolgden hem met leugen. Uiteindelijk konden ze 2 getuigen vinden die nagenoeg, maar niet helemaal, hetzelfde zeiden. En toch werd hij veroordeeld. Maar dat was omdat Gods plan zo was. Zij vervolgen mij met leugen, help mij. Wees er niet verbaasd over dat mensen ook leugens over u kunnen vertellen terwijl het niet waar is. Dat kan gebeuren. Omdat je wel in de waarheid wandelt, maar men wijst de waarheid af en dan word je als een soort vijand beschouwd. En dan gaan ze dingen over je verklappen, vertellen die helemaal niet waar zijn. Lastig. Dat komt allemaal in de Bijbel voor. Ander voorbeeld in Psalm 119 is vers 138. Daar staat: Gij hebt de gerechtigheid uw getuigenissen en de waarheid hooglijk geboden. En dat betekent dat het voor God zeer belangrijk is dat we daar nota van nemen. Dat we ze tot ons nemen. Hij heeft ze hooglijk geboden. Het is zijn verlangen dat we zijn waarheid leren kennen. En dan vers 30 in dezelfde psalm. Dat zou onze keuze zijn. Ik heb verkoren de weg der waarheid. Uw rechten heb ik mij voorgesteld. Ik kleef vast aan uw getuigenissen, o Heere. Beschaam mij niet. Maar wij mogen met een gerust hart zeggen, de Heer beschaamt ons niet. Omdat de Bijbel dat ook ronduit zegt. Bijvoorbeeld in Romeinen 10. Dat wie in hem, namelijk Jezus, gelooft, die zal niet beschaamd worden. En als je het verlangen hebt om inderdaad aan Gods getuigenissen vast te kleven, om je daaraan te verbinden, daaruit te leven, dan is het Gods wens nog meer dat we die zouden leren kennen. Het is Gods wil dat we zijn woord zouden leren kennen, daaruit leven en daarmee in de waarheid zouden wandelen. Daar kun je voor kiezen dus. Ik heb verkoren de weg der waarheid. Maar als je dat doet, kan het wel betekenen dat mensen je met de nek aankijken. Omdat de wereld om je heen, ook je directe familie en anderen, dat niet zo zien. En je dus als een vreemdeling beschouwen. Dat is precies zoals het moet zijn. Wij zijn eigenlijk vreemdelingen en bijwoners in deze wereld. Ons vaderland is boven. Wij zoeken ook de dingen die boven zijn. En wij laten ons voeden met de wijsheid Gods die van boven tot ons is gekomen. Het woord Gods is die wijsheid. En die wijsheid Gods is ten eerste zuiver. Ten tweede vreedzaam. Niet partijdig oordelende. En nog een aantal dingen. Vruchtdragende in gerechtigheid. Dat is wat het woord doet. En als we dan naar vers 43 gaan van deze psalm. Daar staat het gebed. En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op uw rechten. En ook hier mag je er zeker van uitgaan dat de Heer dat niet zal doen. Gij rukt het woord der waarheid niet van mijn mond al te zeer. Want ik hoop op uw rechten. Als je inderdaad de weg der waarheid verkiest, dan is het juist het verlangen van de Heer om ons die waarheid bekend te maken. Om zijn woord in onze harten te planten. Opdat het onze zielen zou zalig maken. Zegt Jacobus dan. Dat doet de Heer niet. Hij wil het juist vullen met die waarheid. Word vervuld met de geest. is hetzelfde als het woord van Christus die de waarheid is. Wonen rijkelijk in u. Die oproep lezen we in de schrift. De waarheid is ons toevertrouwd. Wat doen we ermee? Staat er bij ons op in de boekenkast? En is het een mooie Bijbel als sier? Of is het een Bijbel zoals die van mij, die bijna uit elkaar ligt? Ik heb al een nieuwe, maar ik moet nog zo wennen aan die nieuwe. Hier staat zoveel bij altijd geschreven. En daar ben je zo in thuis. Maar, ja, dat is niet erg hoor. Er zijn Bijbels waarvan alles bijgeschreven is. Er zijn mensen die kleuren in hun Bijbel omdat bepaalde versen voor hen spreken op dat moment. En er zei iemand tegen, oh, dat is ook niet eerbiedig met het woord van God omgaan. Hoezo niet eerbiedig? Je hebt een grote eerbied voor God als je dat doet. Want dan weet je dat God tot je gesproken heeft daar. Die tekst heeft je zo aangesproken op dat moment. Dat is wat anders dan dat je de Bijbel in de kast zet. Je zal hem gebruiken. Het is ons toevertrouwd. En het is niet erg als je stuk gaat, dan pak je toch een nieuw uiteindelijk. Het is alleen een probleem om al je aantekeningen weer over te schrijven. Dat duurt zo lang. He? Maar goed, ook daarin kom je wel weer uiteindelijk tot een Bijbel waarin je weer thuis voelt. Je zoekt natuurlijk dezelfde bladspiegel, hè? Want anders ben je wat gauw verdwaald in de Bijbel. Dat heeft mijn vrouw ook als we bij een kringloop zijn. Want de Bijbel die zij heeft, die wordt niet meer gedrukt. Die Statenvertaling. En dan ga ik kijken, we altijd eventjes bij die afdeling waar dan iets van godsdienst staat, of hoe men het ook noemt, of toevallig er een Bijbel tussen staat die haar bladspiegel heeft. En is die er? Wordt die meegenomen. Vaak voor een prikje, hè, want zo duur zijn ze daar niet. Hè. Ze kunnen ze toch vaak niet aan de kwijt. Hè. Dus wij zijn er dankbaar voor. En we hebben er al een paar gekocht. En dan kwam er een andere broeder die zei, oh, die Bijbel heb ik ook, maar die van mij ligt uit elkaar. Oh, nou, zegt mevrouw, ik heb nog één voor je over, alsjeblieft. Zo kun je elkaar ook nog meer ten dienste zijn. Maar het geeft dus aan dat het woord voor ons belangrijk is. En daar gaat het in ons leven om. We leven uit die waarheid. En wees je dan niet verbaasd dat je je soms in de minderheid voelt. Ik las een uitspraak, dat vond ik wel opmerkelijk. Hij is niet eens van een christen, althans niet voor zover ik weet, is van die pacifist van Gandhi, je kent hem waarschijnlijk, hè? Die al lang niet meer leeft, maar die vroeger opvallend was. En die zei, al ben je een minderheid van één persoon, de waarheid is en blijft de waarheid. En hoe voelen wij ons soms? Ja, wel wat apart, wat alleen. Je zult op het werk zijn en geen collega's hebben die christenen zijn. Je zult op een christelijke school werken waar de C wel staat, maar in de praktijk soms niks van werkt, merkt. Dat is mijn ervaring ook. Of je zit op een school waar heel veel christenen zitten, zogenaamd. Het is een christelijke school, maar als het echt om christen zijn gaat, merk je dat je alleen staat. En als je dan voor de waarheid uitkomt, ja, dan kijken ze soms met de nek aan, maar het is wel waar. De waarheid wordt niet door de meerderheid gevolgd. Een uitspraak uit de NBG-vertaling is, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. En we leven notabene in een maatschappij waar de meerderheid het voor te zeggen heeft. Ja, de waarheid is ook nergens lid van, hè? Dat wisten we al. De waarheid bestaat, de leugen wordt uitgevonden. En vindt telkens weer een nieuwe. De waarheid bestaat en blijft bestaan. Want het woord van God blijft in de eeuwigheid. Daarom is het waarheid die bestaat, want God bestaat. Daar zouden we ons dus op richten. Laten we een paar versen daarover lezen. Ik heb bijvoorbeeld Psalm 86... Psalm 86, vers 11. Daar staat, leer mij, Heere, uw weg, Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Leer mij uw weg, o Heer, we hebben er ook een lied van. Ik zal in uw waarheid wandelen. Dat is de keuze die je kunt maken. En wat de Heer dan doet is, hij verenigt ons hart. Hij brengt het tot eenheid. Waar de wereld in verdeeldheid leeft. En wat de tegenstander doet is ook alleen maar verdeeldheid en onrust zaaien. Brengt de Heer eenheid. Met God. En u. Maar hij brengt ook eenheid in je hart. En dat brengt rust teweeg. Zekerheid. Die keuze kun je maken. Leer mij uw weg, o Heer. En ik zal in uw waarheid wandelen. En dan ga ik met u naar Psalm 89. Want de Heer Jezus was in de wereld gekomen om van de waarheid getuigenis af te leggen. En we weten hoe de wereld erop reageerde. De Joodse wereld in die tijd wees hem af. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar er waren er die dat wel deden. Hè? Zoveel als ze hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En die dus uit God geboren werden. U en ik. Maar de massa doet dat meestal niet. En waar de Heer in de wereld gezonden werd om getuigenis te geven van de waarheid, zo heeft hij ook tegen zijn discipelen gezegd, Vader, in Johannes 17 lees je dat, gelijk gij mij gezonden hebt, zo zend ik ook hen in de wereld. Want ook al behoren we niet meer tot deze wereld, we leven hier nog wel. En we hebben ook een boodschap voor deze zondige wereld. En ook al leven we te midden van een krom en verdraaid geslacht, wij kunnen daaronder wel zijn als sterren. Lichtende sterren die het woord des levens aan hen voorhouden. We mogen getuigen van de Heer zijn in woord en daad. In de hoop dat daar ook mensen zullen zijn die op zoek zijn naar de waarheid. En die dan ook daarop in willen gaan, die er meer van willen weten. De prediking van het evangelie is vandaag de dag aan u en mij toevertrouwd. Het is de psalmist die hier dat ook zegt in vers 2 van Psalm 89. Ik zal de goede tierenheden des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Die verantwoordelijkheid heeft de Heer aan ons als gemeente toevertrouwd. Waar in het verleden Israël het volk Gods was, wat in het priesterambt was gezet, om de woorden Gods aan het volk en daarna ook aan de heidenen bekend te maken. Maar zij, omdat ze de kennis verworpen hebben, uit het priesterambt zijn gezet. Want ja, als je geen kennis hebt, kun je ook niks doorgeven. Heeft de Heer sinds zijn opstanding die verantwoordelijkheid gegeven aan de gelovigen van de gemeente. En men zou het horen. En daarom zou men ervan spreken. Daarom heeft de Heer ons gezonden. Ook als getuigen in deze wereld. Om ook van diezelfde waarheid getuigenis af te leggen. Dus wat hier naar voren gebracht wordt. In Spreuken 12. Vers 17, daar staat, die waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend, maar een getuige der valsheden bedrog. Die waarheid voortbrengt, die spreekt daar dus over, die maakt gerechtigheid bekend, want waarheid en gerechtigheid horen bij elkaar. En gerechtigheid bekendmaken wil zeggen dat we de mensen opwekken om tot geloof te komen. Want door het geloof wordt men gerechtvaardigd. En daarvoor is nodig dat men die waarheid uitspreekt. Daarvoor mogen we het evangelie uitdragen, ook in de wereld, in ons persoonlijk leven, waar het mogelijk is. En waar het misschien niet mogelijk is, gewoon door je leefwijze. een getuigenis zijn van de Heer, hoe je hem volgt. Vergeet niet dat daar ook kracht van uitgaat. Jij hebt iets wat ik niet heb. Wat is dat? Waarom ben jij zo rustig? En dan kun je eventueel vertellen van de hoop die in je is. Zoals Petrus dat zegt. En dat we mogen getuigen van de hoop die in ons is. De hoop is Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. De hoop is de toekomstige heerlijkheid die we van de Heer mogen verwachten. We zien uit naar zijn komst. En dat we met hem verheerlijkt zullen worden. Ook in de wereld. We hebben hoop als gelovigen, waar de wereld dat niet heeft. Men voelt zich ook in de wereld hopeloos. Alweer een lockdown. Noem maar op, mensen worden er mistroostig van, verdrietig van. En helpt het nou echt? Daar kun je ook nog vraagtekens bij zetten. Maar hoe dan ook, broeders en zusters, wij hebben hoop te midden van alle misère in de wereld. En die hoop is in één persoon te vinden, dat is in Christus. En hij draagt ons ook door de moeilijkheden van ons leven. We zouden daarom ook van hem getuigen waar dat mogelijk is. En Spreuken 14 zit hier vlakbij. In vers 5. Daar staat: een waarachtig getuige zal niet liegen. Maar een vals getuige blaast leugens. Een waarachtig getuige, dat is een getuige van de waarheid. Die liegt niet. Precies zoals het Nieuwe Testament in de Efezebrief zegt in hoofdstuk 4 vers 25. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste. Want we zijn elkanders leden. We behoren bij hetzelfde lichaam. En Christus is ons hoofd en hij is die ware, levende Heer. En wij zouden dus ook van hem getuigenis geven in onze woorden, maar ook in onze daden. En daar lezen we in het Nieuwe Testament dan ook van. Ga even met u naar Johannes 8. Zo wat schriftplaatsen, broeders en zusters, er zijn er zoveel. U pakt de concordantie vanmiddag en u zoekt het woord waarheid eens op. Of u gaat achter uw pc of laptop zitten en u hebt een bijbelprogramma erop staan en u zoekt het woord op en u krijgt allemaal schriftplaatsen die u aangereikt worden. En op die wijze wordt u geconfronteerd met wat het woord van God daarover zegt. Zo doen wij ook studie. En we nemen het woord van God tot ons en we mogen dat dan op een bepaalde manier aan elkaar doorgeven. En Johannes 8, daar staat wat de Heer Jezus tegen de Joodse tijdgenoten zegt, die tot op zekere hoogte in hem geloofden. Ze zagen het met hem zitten, maar als het erop aankwam, geloofden ze niet echt, blijkt uit hetzelfde hoofdstuk, want ik lees u, vers 31. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Dus wat doet de waarheid? Die maakt ons vrij. Ook in onze wandel. En iets verderop staat in vers 36. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. De waarheid maakt u vrij, indien de Zoon u zal vrijgemaakt. De waarheid is dus in hoogste instantie de Zoon, die de weg de waarheid in het leven is. En als je bij Christus hoort, heeft hij ons vrijgemaakt. En hij maakt ons ook in ons wandel steeds meer vrij van de eerste beginselen van deze wereld. Van het denken van deze wereld. Omdat je onderscheidt wat het woord zegt, onderscheid je ook wat daarvan afwijkt. Ontdek je wat leugen is en wat waarheid is. Zo kunnen wij als gelovigen ook soms maar heel vrijmoedig in de wereld staan. Niet om de wereld te dienen zozeer, want we zouden Christus dienen. Maar omdat we weten, ja, waar gaat het naartoe? Ja, we weten waar het naartoe gaat. De Heer komt spoedig. En de dingen die om ons heen gebeuren, Ze passen allemaal wel in datgene wat de Heer ons ook heeft meegedeeld. Hoe precies? Dat is soms ook moeilijk te zeggen. We zijn niet van die complotdenkers. Maar we houden ons wat het woord voorhoudt vast. En zien naar wat het woord zegt. En dat moet gebeuren ook. Als dat gebeurt, weten we, als er straks een verbond gesloten wordt. Volgens Daniël 9 vers 24. Ja, en 27 moet ik zeggen. Dan weten we dat de komst van de Heer heel spoedig zal zijn. En zo kun je er wat meer uit het woord leren. Maar tot die tijd blijven wij gewoon in alle rust. Ook al is er onrust om ons heen. In alle vrede, ook al is er angst om ons heen. Vertrouwen op het woord van God. Want ons leven is met Christus verborgen in God. Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. En als je in Hem gelooft, zul je niet beschaamd uitkomen. En werkt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Hij heeft beloofd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Waarom zoveel onrust? Ook onder christenen. Vertrouw op het woord van God. Dat is de waarheid. Stel je leven gebaseerd op de belofte van onze God. Dan heb je rust in je leven. Wat er ook gebeurt. Want Hij is met ons in voor- en in tegenspoed. Daartoe wekt Schrift ons op. Laten we eens lezen in Efeze 4. Efeze hoofdstuk 4, vers 14 en 15. God heeft aan de gemeente gaven gegeven tot opbouwing van het lichaam van Christus. En dan zegt vers 14, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. Het woord kinderen, zie het woord nepios, dat betekent iemand die onmondig is, die nog niet voor zichzelf iets verantwoordelijkheid kan dragen. Een jong kind in Christus, zoals dat ook in 1 Korinthe 3 staat. Ze waren jonge kinderen in Christus. Ja, ze waren met de melk gevoed, maar eigenlijk hadden ze nog steeds de melk nodig. Het is de bedoeling dat we doorgroeien naar de spijze, vaste spijze. Opdat we niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden door allerlei wind der leer, door de bedriegerij der mensen. Ziet u het staan? De wereld leeft in het bedrog, de bedriegerij der mensen, door arglistigheid. Wie was ook alweer het arglistigste dier van origine? Ja, dat was de slang al in de hof, hè? Satan dus. De listige omleidingen van de boze. We hebben de wapenrusting Gods gekregen. Zouden we in zijn geheel dragen. De lendenen omgord met de waarheid. En de lendenen, dat is het deel waar wij het meest buigzaam zijn. Daar, in de rug. Van die lange mensen hebben altijd last van hun rug. Ik ook wel een beetje soms hoor. En dat komt omdat daar het middelpunt van je lichaam zit. Daar ben je makkelijk buigzaam. En gewichtsheffers. Er komt op hun rug aan, die dragen daar ook zo'n lederen gordel om. Om hun steun te geven. En wat ons steun geeft op de plek waar we het meest buigzaam zijn, is waarheid. Houdt ons rechtop staande. Terwijl we wel ons hoofd buigen voor onze Heer. Maar niet voor de dingen van de wereld. Hier staat, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. En waar de wereld de geest der dwaling heeft, hebben wij de geest der waarheid ontvangen. Die ons zou leiden aan al de waarheid. En waar in de wereld de geest van de antichrist heerst, weten wij dat wij de waarheid en de geest der waarheid hebben die ons in de waarheid verder leidt. En dan staat er ook achter in vers 15, maar de waarheid betrachtende, die vasthoudende, in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Hou je vizier op hem gericht. Hij is de waarheid. En als we hem volgen, wandelen we in de waarheid. De waarheid betrachtende, vasthouden aan de waarheid. Die maakt ons vrij. Efeze 5, vers 9. Er staat, want de vrucht des geestes, de iets betere handschriften hebben hier staan, de vrucht van het licht, maar echt veel verschil is er niet echt tussen natuurlijk. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Dus waarheid is ook een vrucht van de geest. Logisch, want de geest is waarheid. En wat hij als vrucht bewerkt, wat hij in onze levens uitwerkt, dat is waarheid. En je kunt gewoon Galaten 5 vers 22 ernaast leggen. Hè? De vrucht des geestes, liefde, blijdschap, vrede, lachmoedigheid en nog een aantal. 9 aspecten, uiteindelijk zelfbeheersing of matigheid. Dat is wat de Heer in onze levens wil bewerken. Hier vind je het iets anders omschreven. De vrucht des geestes of van het licht is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Dan blaad ik even met u door naar 1 Petrus 1. Vers 22. In vers 21 staat dat wij in Christus die geloven en verlost zijn door het bloed van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, die door hem gelooft in God. Dus door Jezus Christus geloven wij in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft. Dan weet je meteen wanneer de heerlijkheid voor de Heer kwam. Sinds zijn opstanding dus. Want wij gingen weg van lijden naar heerlijkheid. Opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Op God gericht zou zijn. Op hem zou rusten. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. En ook hier zie je waarheid en liefde weer samengaan. Hè? De waarheid betrachtende in liefde, Efeze 4. En hier staat, hebben uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Romeinen 6 noemt dat, wij zijn van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer. Die gezonde leer, weet je wel, de goede leer, die ons gezond maakt ook in ons geloof. Daar zijn we aan overgegeven. Daar hebben we onszelf aan toevertrouwd. Gehoorzaamheid veronderstelt dat wij ook gehoor geven aan de waarheid. En dat zegt hij van deze gelovigen. Hebben dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid en waarheid. Want het waarheid reinigt dus ook. Het is het woord van God. Door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. Zo hebt elkander vuurlijke lief uit een rein hart. Waarheid bewerkt liefde. Onderling ook. Als wij als gelovigen individueel de waarheid lief hebben, brengt dat ons bijeen. En dan heb je ook elkander lief, omdat je diezelfde Heer lief hebt. Dat is iets wat je in deze tijd, en met die coronamaatregelen, al bijna 2 jaar lang, merkt. Hè, dat die verbinding onder gelovigen, dat daaraan geschort wordt om dat af te bouwen. Je mag elkaar niet meer ontmoeten. Je mag elkaar geen hand meer geven. En je mag elkaar vooral niet een kus der liefde geven, want dat zou o zo besmettelijk kunnen zijn. En er wordt aan die gemeenschap onderling wordt afgedaan. Terwijl we juist als gelovigen ook elkander zouden ontmoeten. Elkander zouden bemoedigen. Elkander zouden vertroosten op grond van die waarheid. Dat is wat we nodig hebben. En hoe mooi het ook is dat je zo'n dienst kunt volgen via een livestream. Voor mensen die wellicht ziek zijn is dat een mooie uitkomst. laat je toch niet misleiden door daardoor de samenkomsten te missen, zei ik er maar bij. Want dan zie je elkaar, kunnen we elkaar nog even bemoedigen, met elkaar spreken. Dat is opbouwend. Voor elkaar. Misschien had je net dat ene woord even nodig die dag toen je in de dip zat. En iemand anders je op de Heer wees en op de liefde van de Heer wees. Zo werkt het gewoon. Maar alles op grond van de waarheid. Liefde voor de waarheid. Geeft ook liefde voor elkander. Als broeders en zusters. En dan mogen we van de Heer getuigenis afleggen. 1 Petrus 3, vers 15. Daar staat, maar heiligt God de Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. Dat we bereid zouden zijn om ook van die hoop die in ons is, de waarheid die in ons is, om daarvan te getuigen. Daar zouden we toe bereid zijn. Om daarvan te spreken. Of wellicht anderen ook daardoor getrokken zouden worden en deel krijgen aan de Heer. Ja, broeders en zusters, ik heb hier nog veel meer staan, maar goed, de tijd is ongeveer om. Dus ik wou graag afsluiten met de Hebreeënbrief, hoofdstuk 10. Terwijl u dat opzoekt, schiet me nog iets te binnen wat ik vergeten ben te zeggen zo straks. Maar ook het Griekse woord voor waarheid, aletheia, dat begint ook met die eerste letter. Van het Griekse alfabet. Dus zowel het Hebreeuws als het Grieks beginnen de woorden die met waarheid vertaald worden met die eerste letter. Dat kan niet toevallig zijn. Want de eerste letter duidt op de eerste die ook de laatste is. Die ook het begin is en die ook het einde is. Die ook de alfa is en de omega. En de eerste letter van het Griekse alfabet is de alfa. Zo werkt het met het woord van God, broeders en zusters. Hij is in alles de eerste. En het is een voorrecht dat we hem mogen kennen als de waarachtige, levende God die wij toebehoren, zodat wij ook kunnen doen wat in hoofdstuk 10 vers 22 staat van de Hebreeënbrief. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Kijk eens aan. Een hart waar de waarheid in is gekomen. Een waarachtig hart. In volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. Hoe rein zijn wij voor de Heer? Volkomen rein. Het enige wat de Heer nog in onze levens wil doen is onze voeten wassen. Om ons in onze levenswandel ook rein te houden. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat is wat de waarheid ook doet. Je heiligt en reinigt ons ook in onze wandel. En laat ons op elkander acht geven, zegt vers 24... Acht nemen tot opscherping de liefde en de goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst. Nou ja, daar is veel over te zeggen, maar broer Pieter heeft er ook al eens over gesproken, heb ik begrepen. Dus dan zult u wel weten waar het over gaat. Laat ons onze toevergadering, herst eigenlijk, niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanens dat zoveel te meer als gij ziet de dag nadert. En vers 23 heb ik overgeslagen, maar daar wil ik mee eindigen. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw of is waarachtig. God liegt niet. Dat kan hij niet eens. Hij is de waarheid. En God kan alles, maar liegen kan hij niet. Wees er maar blij om. Want die God, die Heer, behoren wij toe. Prijs hem. Zullen we dan?
trouwe God en Vader. Dierbare Heiland. We zijn u dankbaar dat we u mogen kennen. Als de levende en waarachtige God. Die wij ook mogen toebehoren. U hebt ons gekocht met uw dierbaar bloed. En u hebt ons uw waarheid toevertrouwd. Uw woord. U hebt ons gemaakt tot ware kinderen Gods. Door de wedergeboorte. En we mogen opgroeien. Door die waarheid steeds beter te leren verstaan. We mogen leren te wandelen in die waarheid. Gericht op de eer van uw naam. We danken u, Heer, dat u ons daarin ook verder begeleidt. Want u hebt ons niet als wezen achtergelaten. Maar u hebt ons uw geest, die andere trooster gegeven. Die ons zou leiden in al de waarheid. Namelijk in uw woord. Heer, het is dan ook een voorrecht om dat woord bij een gelegenheid weer te openen. En dat te onderzoeken. En dat met elkaar te delen. Opdat we bepaald worden bij wie ons feitelijk die waarheid heeft gegeven. Opdat we in die waarheid zouden mogen wandelen. Wees u ons daarin nabij. Want we leven in een wereld waarin men gewoonlijk in de leugen leeft. En dat ook niet onderscheidt. Helpt u ons hierom de waarheid ten opzichte van de leugen te onderscheiden. Om trouw te zijn aan dat woord der waarheid. Heren, we danken u dat u dat gebed altijd zult verhoren. Want u wilt graag dat we ook veranderd worden in ons denken. Conform uw woord. En dat we die waarheid zouden verstaan. Het is die waarheid die ons ook vrijmaakt in onze praktische levens. En die ons leert om u te dienen. En u te verheerlijken. Om u groot te maken. Want daartoe hebt u ons gekocht. We zijn duur gekocht. Opdat wij Christus zouden verheerlijken in onze levens. Dank u wel dat u ons verder vasthoudt op uw fundament. Dat ons leven met Christus verborgen is in God. En dat niets ons kan scheiden van uw liefde. En dat we dan ook dagelijks die wetenschap mogen hebben. Dat u ons nimmer zult begeven, nog verlaten. En dat we al onze bekommernissen u mogen werpen, want u zorgt voor ons. Help ons om in die waarheid te wandelen. Om de weg der waarheid te blijven verkiezen. Tot eer van uw naam. Amen.